Broeders, ik heb het 9:30, dus ik wilde graag beginnen. Omdat er straks uiteraard nog een lezing is. Ik stel u voor dat wij beginnen met het zingen van Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven, al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Psalm 119, vers 25. Ik wil u allereerst meedelen dat de toestand met mevrouw de Butter eigenlijk ongewijzigd is. Dus dat ze nog steeds op haar uiterste ligt. Wij willen haar uiteraard ook vanmorgen in onze voorbeden gedenken. Laten we nu eerst samen bidden. Heere, wat is uw trouw oneindig groot over ons. U deed ons ontwaken, dat is niet vanzelfsprekend. U hebt ons de rust van de nacht willen geven en in gezondheid mogen wij hier samen zijn. Dat al is een teken van uw langmoedigheid. Geef dat we dat ook beseffen en als wij in ons eigen leven door diepe wegen moesten gaan, dan beseffen we dat dag aan dag opnieuw. Dat uw trouw elke dag nieuw over ons is en dat u het licht van de zon over ons doet schijnen. Geef, Heere, dat wij ook ervaren mogen, nu wij hier vandaag opnieuw bijeen zijn, dat het licht van uw genade ons bestraalt en beschijnt, dat wij het licht van uw woord, dat wij met elkaar willen lezen, mogen opvangen en daarin mogen staan, daardoor ook bemoedigd mogen worden, gesterkt mogen worden. U kent ons allen, u kent onze noden en zorgen, u kent ons hart, ons leven, u kent de last die op ons ligt. Heren, wij bidden u dat u ook deze samenkomst, deze conferentie, daartoe wilt zegenen. Dat wij elkander tot een steun mogen zijn vanuit uw woord. En dat wat wij samen gezongen hebben, dat ook waar zal zijn, gerealiseerd zal zijn, dat u gedenkt aan het woord dat u tot ons gesproken hebt, dat uw troost onze ziel verkwikken zal en ons bemoedigen zal, opdat wij in de standvastigheid en in de volharding van het geloof door de kracht van uw genade mogen voortgaan, uitziende naar uw grote toekomst. Er kunnen zoveel dingen zijn, heren, die ons ontmoedigen, die ons bestrijden. Er kan zoveel kastijding zijn in ons eigen leven als we onder het kruis gebukt gaan dag aan dag. Maar geef ons een zicht op u en bedien ons uit het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Dat wij inderdaad in de gemeenschap met hem dan ook de vertroosting mogen ontvangen om in de gemeenschap aan zijn lijden, door de kracht van zijn opstanding, hem na te volgen in blijdschap en in verheuging des harten. Heere, zegen ons wanneer wij samen uw woord gaan lezen, ook vandaag, ook vanmorgen. Zegen ook allen die daarin een werkzaam en bijzonder aandeel hebben. En dan denken wij ook in onze voorbidding, Heere, aan allen die hier wellicht wilden zijn, maar niet konden, en in het bijzonder aan onze broeder de Butter in zijn omstandigheden, denkend aan zijn geliefde vrouw, de moeder van hun kinderen. Heere, zij ligt voor uw rekening, dat mogen wij weten. En ze ligt in uw handen. En laat het vervuld worden dat u haar ziel beveiligt voor de dood. En dat ze door mag breken tot het licht, ook als de duisternis en de schaduwen van de dood over haar leven vallen. Laat dat ook ons hartstochtelijk gebed zijn, dat we zo elkander in onze gebeden meedragen tot de troon van uw genade. Zegen haar man en haar kinderen. Heer, u weet wat het is en wellicht dat er onder ons zijn die dat ook verstaan. Wat het is bij het sterfbed van onze geliefde te moeten staan en machteloos te staan. Wilt u naar lichaam en geest ondersteunen? En wilt u daarin uw naam, Heere, verheerlijken? U bent toch een God die wonderen doet, de God van het leven. De God van Abraham, Isaac en Jacob, die niet een God der doden, maar der levenden is. We bidden voor gans uw kerk, Heere, al de gemeenten waarin wij mogen dienen en arbeiden, die wij achtergelaten hebben. Wilt u daar ook zijn en blijven? Wilt u zijn ook met de leidende kerk in bijzondere zin, wanneer ook vandaag wij daarbij bepaald worden? Heere, gij houdt uw gemeente in uw handen en de poorten der hel overweldigen uw gemeente niet. Mogen wij ook bidden voor onze vrouwen, voor onze kinderen, voor alle die we lief hebben, die thuis zijn. Wat kan er al niet gebeuren, Heere, als wij er niet zijn? En wij weten wel dat wij elkaar niet bewaren kunnen, maar we mogen elkaar dagelijks in uw handen leggen. Heere, wil zo in gunst aan ons denken en ons in uw barmhartigheid aanzien en aanhoren in de genadige vergeving van onze zonden en tekortkomingen om het bloed van Christus. Amen. Broeders, u weet het onderwerp, de titel van de referaten die ik met u mag houden. Er is mij gevraagd om vanuit de schrift dus twee figuren te belichten, met een spits uiteraard naar onze praktijk, naar ons pastoraat. Ik heb gedacht om dat te doen over de eerste en de tweede Elia. Zo is het dan op het programma gezet. Dat betekent dat ik vandaag met u zou willen nadenken over de figuur van de eerste Elia, dus Elia, de profeet Elia. En als de Heer het ons geeft, morgenochtend met u wil nadenken over de tweede Elia, dus over Johannes de Doper. Daarin tegelijk dus ook de eenheid van de hele schrift van Oud en Nieuw Testament laten tonen, laten zien. Ik wil dan enkele versen met u lezen. Ja, er is natuurlijk zoveel te lezen als we over Elia gaan nadenken, maar ik heb er maar een keus gemaakt uit wat Jacobus over hem schrijft. Jacobus 5, en dan begin ik bij vers 7. Jacobus 5, vers 7. We lezen daar met elkaar zo: wees dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Zie, de landman verwacht de kostbare vrucht van het land. Langmoedig zijnde over dezelve, totdat het de vroege en spade regen zal hebben ontvangen. Weest gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. En zucht niet tegen elkander, broeders, opdat ge niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. Mijn broeders, neemt tot een voorbeeld van het lijden en de langmoedigheid de profeten die in de naam des Heren gesproken hebben. Ziet, wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord en gij hebt het einde des Heren gezien, dat de Heren zeer barmhartig is en een ontfermer. Doch voor alle dingen, mijn broeders, zweert niet nog bij de hemel, nog bij de aarde, nog enige andere eed, maar uw ja zij ja en het nee, nee, opdat ge in geen oordeel valt. Is iemand onder u in lijden dat hij bidden? Is iemand goedsmoeds dat hij psalm zingen? Is iemand krank onder u dat hij tot zich roepen, de ouderlingen der gemeente, en dat ze over hem bidden? Hem zalvende met olie in de naam des Heren. En het gebed des geloofs zal de zieke behouden. En de Heere zal hem oprichten. En zo hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Beleid elkander de misdaden en bid voor elkander, opdat gij gezond wordt. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaar en 6 maanden. En hij bad wederom, en de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en iemand hem bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling van zijn weg bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken. Elia, mannen, broeders, zijn naam wordt in Hebreeën 11 niet genoemd. Dat vond ik eigenlijk wat opmerkelijk. U weet, als de apostel ons in dat bekende hoofdstuk een blik laat slaan in die wolk der getuigen. Nou, hij doet dat niet om die geloofshelden uit het Oude Testament te bewieroken vanwege hun heldendom. Maar hij doet dat om de kracht, de beproeving en ook de zegepraal van het geloof aan te wijzen. Om te onderwijzen wat de genade van God in het leven van mensen vermag en uitwerkt. U weet dat aan het eind van zijn brief de apostel dan zegt dat hij dit woord van paraklesis heeft geschreven. En u kent dat Griekse woord vermaning en vertroosting. Dat prachtige woord met die twee aspecten. Opdat die Hebreeën volharden zouden in hun loopbaan waarin ze door Gods genade zijn gesteld. Wel, dan neemt hij ons als het ware bij de hand van het begin van de wereld af. Wij zien daar de stamvaders en de aartsvaders, profeten en martelaren ons voor ogen gesteld. En eigenlijk hadden we misschien verwacht dat de grote profeet uit het Oude Testament, Elia, daar toch ook wel genoemd zou worden. En dat gebeurt dan niet, althans niet met name. Bij nader inzien denk ik dat de apostel wel terdege Elia in het vizier heeft en hem zijn plaats geeft als hij in allerlei praktische, ja, voorbeelden ons wijst en uitdrukking geeft aan de verschillende wijzen, vormen waarin de geloofskracht zich openbaart. Hij heeft het over mensen die koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de belofte verkregen, de scherpte van het zwaard zijn ontkomen. De vrouwen hebben hun doden uit de opstanding teruggekregen. Ze zijn verlaten, verdrukt geweest en ze hebben rondgedoold in de woestijnen. Als u dat leest, dan kan het haast niet anders of ook de figuur van Elia die komt voor ons te staan. De apostel, hij noemt al deze dingen om ons moed in te spreken, om uitzicht te geven in de strijd waarin al Gods dienaren in deze wereld in hun dienst worden geplaatst en als het goed is waarin wij ook staan en deel aan hebben. Een strijd die heftig was, die zich alle eeuwen doorvoert, zet, die zich openbaart in de historie van Israël en van de kerk alle eeuwen door. Dat is die strijd tussen Elia en Agab. Je kan ook zeggen, denk ik, tussen Christus en de antichrist. En dat is de strijd die ook vandaag nog voortgaat. En daarin worden wij ook in allerlei beproevingen meer en meer, denk ik, betrokken. Zeker in onze tijd, die zoveel overeenkomst vertoont met die tijd van Elia. Wel, wat is de bedoeling van ons samen zijn? Ik dacht niet anders dan om elkaar vanuit het woord van God tot die strijd aan te sporen. En in allerlei zwakheid en wellicht ook moedeloosheid in onze ambtelijke dienst tot volharding op te wekken. We hebben het gelezen zojuist wat Jacobus ook zegt. Dat we tot een voorbeeld van het lijden en van de langmoedigheid de profeten voor ons hebben. En het is ook de profeet Elia die hij in dit schriftgedeelte met name noemt. Al wat tevoren is geschreven is toch ook tot onze lering geschreven. Opdat ook wij door volharding, door lijdzaamheid en door vertroosting der schriften hoop zouden hebben. Dan blijft er uiteindelijk maar één gebed over. Wat Paulus zegt dat de God van de lijdzaamheid en de vertroostingen, dat is de God van Elia, ons geven dat wij eensgezind zijn onder elkaar naar Christus Jezus. Het is niet zo eenvoudig om dat leven van Elia u voor te stellen. Het is een, mag ik zeggen, gevuld leven, een geladen leven. Ik probeer om aan de hand van enkele punten, als ik het zo mag zeggen, dan met u daar enig zicht op te geven. Ik wil met u letten op deze diener in de eerste plaats als iemand die door God geroepen is. De tweede plaats door het woord van God geleid. Ten derde door het gebed bekwaamd. In de beproeving bewaard. In de woestijn geleerd. In de strijd gekroond. En tenslotte in zijn naam getekend. Elia door God geroepen. Wij lezen daar eigenlijk niks van in de schrift. Plotseling staat hij daar, onaangekondigd. Voor zijn optreden lezen wij in de schrift nergens zijn naam. Het lijkt alsof hij eigenlijk uit de vreemde afkomstig is. Niemand heeft van hem gehoord, weet van zijn bestaan af. Zijn geboorteplaats, Tisbe, is eigenlijk onvindbaar ook gebleven. Het is alsof hij zomaar ineens uit de woestijn tevoorschijn komt, evenals de tweede Elia, Johannes de Doper, die ook daar in de woestijn zijn leerschool heeft gevonden en daar moest wachten op Gods tijd waarop hij zich aan Israël mocht vertonen. Zo plotseling ook verschijnt Elia aan vorst en volk. Een woestijnfiguur. Een man gevormd door de geest van God, gestaald door de kracht Gods van hoger hand. Je zou zeggen, een man die als de bliksem inslaat. Wiens woorden donderend inslaan in de harten. Vuur ontstekend en in vlam zettend. Monument van Gods majesteit en eer. Waar komt hij vandaan? Je zou natuurlijk allerlei vragen kunnen stellen. Hoe was zijn jeugd? Dat alles blijft eenvoudig verborgen. En het verdwijnt eigenlijk ook weer. Zoals hij komt, zo gaat hij weg. Ook van hoger hand weggenomen in zijn hemelvaart. Ontheven aan deze wereld vol nood en tegenstand. Er is niemand die weet waar het de wieg van Elia heeft gestaan. Er is ook niemand uiteraard die zijn graf heeft gevonden. Geschriften van Elia hebben wij niet, heeft hij ook niet nagelaten. Een indrukwekkende figuur, onverschrokken en moedig, vol als hij is van de geest en van de kracht Gods, van de geest van de profetie, die hem de woorden Gods doet spreken zonder aanzien des persoons. Ik denk te mogen zeggen, Elia de vader der profetie, die zijn unieke plaats en roeping heeft ontvangen en vervuld. Een held die in profetisch bewustzijn optreedt en de gewetens van de mensen raakt. Opkomend in een verworden en zedeloze tijd voor het recht en de naam van God. En die gezag oefent in de kracht van het gebed met het zwaard van de geest. U zegt, wat een figuur. En wie is er van ons? Ja, die zich met hem durft te meten. Nou lees ik dat woord van Jacobus, tegelijkertijd een mens. Een mens van gelijke bewegingen als wij. Vol bewogenheid. Een man die er weet van had in de kracht van het geloof te staan op schier onbereikbare hoogte. Maar in wiens leven en ambt evenzeer zichtbaar werd dat naast de hoogste bergen de diepste ravijnen zijn. Een held van God, maar in zichzelf even zwak en even hulpeloos en moedeloos als elk mensenkind. En even bang en even vreesachtig als een mens maar kan zijn en als een dienaar van het woord ook maar kan zijn. Een man die er ook weet van had in de diepten van moedeloosheid en van hopeloosheid te verkeren. Kijk, als wij weten willen, laat ik het zo zeggen, in biografische zin wie Elia was, dan wordt onze nieuwsgierigheid ten enenmale niet bevredigd. Zijn leven blijft eigenlijk onder een sluier van geheimzinnigheid, verborgen, mysterieus. Ik denk dat God daar ook een bedoeling mee heeft. Dat we ons niet zouden blind staren op zijn persoon, maar zouden verstaan waarom het in zijn leven gaat, om zijn dienst en om zijn prediking. Elia is eigenlijk als mens helemaal niet relevant. Wij ook niet. Ook al stijgt hij in velerlei opzicht boven vele mensen uit. Jacobus geeft ons toch wel het rechte zicht op deze man. Een mens als van gelijke bewegingen als wij. Ik denk dat de betekenis van Elia is als die van de tweede Elia. Van Johannes de Doper, zijn tegenbeeld in het Nieuwe Testament. Aan wie ze ook vragen gesteld hebben wie hij was. En die op het vragen naar zijn persoon, dat is zeer leerzaam voor ons, heen wijst naar zijn goddelijke roeping. Een roeping om de stem van de roepende te zijn in de woestijn. Kijk, zo mysterieus, zou ik zeggen, is Elia ook. En een stem in de woestijn, wat haalt dat nou eigenlijk uit? Zo'n stem lijkt vruchteloos. Wie hoort hem? Wie is daar in de omgeving die naar een stem in de woestijn luistert? Zo'n stem, ik weet niet of u wel eens in de woestijn geweest bent, sommige u ongetwijfeld. Maar zo'n stem versterft in de stilte. En het schijnt zonder effect. Ja, maar vergis u niet. Want de stem van God, juist in de woestijn, is met macht en onweerstaanbaar ten dode of ten leven. Maar niet ijdel. En die stem die klinkt door, al is de mond gesloten. En ik denk daarom is Elia niet zomaar een profeet Gods uit een ver verleden. Maar zijn dienst en zijn boodschap is hoogst actueel. Een boodschap die over de grenzen van de eeuwen heen reikt. Dat is een les, broeders, tot onze vermaning en vertroosting die wij ter harte mogen nemen. Het gaat in onze ambtelijke dienst niet om onszelf. Is dat niet een zonde waar wij als dominees ook zo vaak aan laboreren? We zeggen natuurlijk wel dat het niet zo is, veronderstel. Maar waar we in het diepst van ons zijn en denken toch ook, ik hoop het, aan lijden. Het gaat om onze roeping. Het gaat erom om de stem van God te zijn. Het gaat er dan om op te treden in die geest en in de kracht van Elia. Weet u, daarin is Elia niet bepaald persoonsgebonden te werk gegaan. Hoe diep ook bewogen met de mens, met zijn volk. Dan munt, als u het zo nagaat, zijn optreden nou niet bepaald uit, ja, door vriendelijkheid. Ook van hem geldt wat de Heer Jezus van Johannes zegt. Hij was geen man met zachte kleren aan. Maar dan ook niet een man met zachte woorden, integendeel. Dat betekent niet hardheid. Dat betekent niet dat de liefde bij deze man ver te zoeken zou zijn geweest. Juist de liefde tot God doet zijn woorden geladen zijn met eerlijkheid en oprechtheid en met waarheid. Dat was zijn drijfveer, de liefde tot God en tot zijn volk. En ja, die liefde was onafscheidelijk verbonden, dat kan ook niet anders, met kracht van boven. Dat is de geest en de kracht van Elia. Want waar haalde hij die anders vandaan? Door God geroepen als Mozes. Zoals Johannes de Doper de weg van Elia gaat, optreedt in zijn geest en kracht, zo gelijkt Elia zelf in velerlei opzichten ook op Mozes, de man Gods. U weet aan beide, heeft de Heere zich geopenbaard aan de Horeb. Beide zijn ook aan Israël verschenen als door God geroepen. Met het woord Gods en zijn zij opgetreden met het gezag en alleen met de macht van dat woord. Door God geroepen. Ja, hoe dan? We willen dat soms erg graag weten en ik denk dat het ook goed is en dat het ook nodig is dat wij dat voor onszelf ook weten door God geroepen te zijn. Toch lezen wij daar van Elia helemaal niet van in de schrift, zoals je het leest van Mozes, Jesaja, Jeremia, Ezekiel en vele anderen. Wij weten eigenlijk niet wat er in zijn persoonlijk leven is gebeurd. Is Elia als de tweede Elia, als Johannes de Doper, van zijn moeders schoot aan afgezonderd geweest? Is hij door Godvrezende ouders die hem die profetische en ik zou zeggen die programmatische naam geven aan de dienst van Israëls God gewijd? Is hij in de woestijn, in de eenzaamheid, in de omgang met God gevormd, toegerust tot zijn levenswerk? Dat kan toch niet ontkend worden? Dat de Heere veelal mensen die hij tot een bijzondere dienst in zijn koninkrijk roept al vroeg. Zoals Paulus het ook zegt, van zijn moeders schoot aan afzonderd en hem dan ook tot een heel verheven bijzondere taak voorbereid. Of is het anders? Is hij in een tijd, dat kan toch ook, van godloosheid en verval? In een tijd, zo lezen we dat, waarin de zonde van vorst en volk aan het rijpen is voor het naderende oordeel, is hij als een eenvoudig mens werkzaam geworden onder het naderende oordeel met het woord van God. Want het is de tijd waarin Elia leeft, waarin de woorden van God eeuwen geleden door Jozua gesproken, u weet dat bij de val van Jericho, springlevend blijken te zijn. En niets van hun dodende kracht ingeboet blijken te hebben. U weet als Hiel op bevel van Achab de vloek God negeert en bij de herbouw van Jericho tegelijkertijd de graven van zijn kinderen opricht. Ja, zo kan het ook, denk ik, dat een mens uit een godvruchtige geslacht, wie de eer van God op het hart gebonden is en daarom ook na aan het hart ligt, dat zo'n mens werkzaam wordt in de verborgenheid, met het rijpingsproces, met de voortgang, met de voltooiing van de zonde, van het volk, met de afval van de levende God, met de verlating van het verbond Gods. Voelt u het zwaard op u en mijn hart? We lezen er heel wat over vandaag in de dag, hoe het in ons volk gesteld is, hoe het in de gemeente gesteld is. Het gaat over kerkverlaters en vult u het allemaal maar in. Maar nu zo. Is dat de drijfveer niet geweest van deze profeet? Zoals hij straks zijn ziel uitklaagt voor God daarbij de Horeb. Zijn benauwenis voor God uitschreeuwt. Kijk, die aangrijpende toestand kan een mens die de eer van God aan het hart ligt, toch niet onberoerd laten. Dat heeft hem toch God uitgedreven in een aangrijpend gebed. Jacobus zegt, hij bad een gebed dat God zou komen met zijn oordeel. Dat het niet zou regenen. Dat lees je in het Koningenboek niet. Maar bij het licht van de Heilige Geest heeft Jacobus dat geweten en die deelt ons dat mee. Een gebed om het oordeel. Dat God zijn slaande hand eens een keer werkelijk zal uitstrekken. Maar dan zo dat het volk onder die slaande hand tot inkeer en tot berouw, tot terugkeer zal komen. Tot de God der vaderen. Opdat erkend zal worden, wat hij op de Karmel zegt, dat de Heere God is. Nou, dat is het zwaard, broeders. Weten wij daar ook van. In de nood van onze tijd, voor Gods aangezicht. Misschien kent u ook die mensen in uw gemeente, dat is te hopen. Dat u het aangezicht van zulke mensen ook kent. Die niet alleen maar discussiëren en jeremiëren. Maar die voor Gods aangezicht, in die geest en in die kracht van Elia, voor de Heere bezig zijn. Die gebedsworsteling met de nood, welke wijze die zich openbaart. De nood ook van de kerk, de nood van onze gemeente, de nood van de jeugd, van ons nageslacht. En de noden van ons Godverlatend volk. Dan staat er iets wat Jacobus zegt, dat gebed van een rechtvaardige vermag veel. Daar is toch vandaag de dag, denk ik, alle aanleiding toe. Heere, ik heb u in de weg van uw gerichten verwacht. Omdat tot uw naam en tot uw gedachtenis de begeerte van mijn ziel is. Hoort het zo niet te zijn bij allen die door God geroepen zijn. Dat heeft de inhoud van dat gebed bepaald. Dat God zou komen. En hij heeft dat aanhoudend en indringend gebeden, al blijft hij er zelf niet buiten. Want hij gaat mee onder dat oordeel, dat blijkt wel uit zijn leven. Het is geen vleeselijk gebed, vervuld met, ja, hoe moet ik het zeggen, met een of andere wraakzucht of zo. Maar het is een bidden gedrongen door de geest van God, want daarin staat hij, en hoe kan het anders, op de grond van het woord van God, daarin gaat het hem om de eer van God. Hij bad een gebed. En ik denk dat Elia dat met niet minder inspanning en volharding gedaan zal hebben dan toen hij bad om regen. Namelijk na het rechtsgeding op de Karmel. Kijk, een mens die zo met God worstelt. Ja, mag ik het zo zeggen, wordt hier niet op uitgestuurd. Een mens in dat heilig, mysterieus contact met God, dat straalt toch uit naar onze medemens, dat straalt uit naar onze omgeving, naar allen die God aan onze zorgen toevertrouwt. Ligt daar niet de roeping van Elia? Zo overtuigend en van Gods wegen ingedrongen in zijn hart, dat hij zich van God geroepen weet en dan naar Agab toe gaat. Dan geeft God aan zijn woord ook getuigenis. Hij heeft God aan zijn woord gehouden, Elia, gesproken door middel van Mozes, dat de hemel van koper zou zijn die in het volk van God zou afwijken en de vreemde zou goden zou dienen. Dat de Heere de hemel zou toesluiten om dat volk tot vernedering te brengen. Maar weet u, dan gaat dat woord van God ook met Elia verder en doet het hem profetisch spreken en optreden. Dat is het tweede waar ik u op wil wijzen. Hij wordt door het woord geleid. Dat kan dan toch ook niet anders. Hoe zou het anders kunnen? Wat is de profetische bediening anders dan dat we zelf het woord van God horen, ontvangen? En dat we dat woord mogen spreken in die kracht en daarnaar handelen. Is het u wel eens opgevallen als u leest in 1 Koningen 17, dat is helemaal aan het begin, het eerste wanneer er over Elia gesproken wordt, dat eerste woord dat hij tot Agab spreekt. Dan staat er, daarna geschiedde het woord des Heren tot hem. Frappant vind ik dat, dat woordje daarna. Het is net alsof dat woord van God nu op dat gebed van Elia en na zijn spreken tot Agab waartoe hij zich geroepen weet, in actie komt. En dat gebeurt ook inderdaad, dan gaat God ook inderdaad aan het werk en spreken. Dat is niet te ontgaan, dan gaat er iets gebeuren. De woorden Gods zijn daden. Ja, die de tegenspraak oproepen van de mens, de actie van het woord, de reactie van de mensen van de wereld. Dat is ook niet zo eenvoudig. Welke machtige verleiding bedreigt deze man en bedreigt ons altijd weer. Welke machtige verleiding omhult eigenlijk de verkondiging van het woord Gods. Welke, zegt u? Nou, dat weet u toch wel, om van dat woord af te wijken. Een beetje toe te geven aan de tegenspraak, de scherpte van het zwaard van het woord wat af te zwakken of de strijd op te geven, te deserteren, je oor te luisteren, te leggen naar al of niet schijnvrome mensen. Elia is gehoorzaam, hij gaat zijn weg vol beproeving, hij verricht zijn dienst ook wanneer alles tegen is en er niets van de kracht van dat woord van God te zien valt, integendeel. En ook als dat woord van God hem schier onbegaanbare wegen wijst. Ja, wie zelf de kracht en de overmacht van het woord heeft leren kennen en er werkzaam mee is. U weet wat Luther heeft gezegd. Die wordt in dat woord van God gevangen, wat er dan tegen opkomt. Dan kan je ook van dat woord niet wijken, zelfs als dat woord ook tegen je eigen hart en leven ingaat. Maar dan toch in dat woord ook bewaard en beveiligd. Voor Gods aangezicht te staan. U weet, dat is zo'n Oosterse uitdrukking. Zoals een slaaf in het oosten stond voor zijn meester. En zoals, laat ik zeggen, een of andere hofdienaar stond voor de koning. Om te luisteren. Om het woord van zijn meester of van die koning, zijn bevelen te ontvangen en uit te voeren. Zo zegt Elia het, zo wij toch ook. Om zo onze dienst uit te oefenen in zijn kracht. Nou, dat wordt ons niet in dank afgenomen, integendeel, zeker niet ook vandaag. Maar die mag zich dan wel verzekerd weten en die mag schuilen in de verberging Gods en beveiligd zijn in zijn hand. Ziet u Elia gaan als de Heere hem een schuilplaats bereidt in de eenzaamheid daar aan die beek Krit. Ja, God zet je wel op rantsoen, maar hij laat dan toch zijn knechten niet verhongeren. Dan mogen ze daar leven uit de hand Gods. Wie heeft het nou eigenlijk beter? Die Baalspriesters die van de tafel van Izebel onderhouden worden, of Elia die in de gehoorzaamheid van het geloof leeft uit de vervulling van Gods belofte, dat die roofzuchtige raven op Gods bevel hem zullen onderhouden. Inderdaad, broeders, ik denk dat dat ook, we hebben het gisteren over het Bijbels pastoraat gehad, dat God daarin met zijn knechten een weg gaat dat hij hun vlees niet spaart. Integendeel. Maar dat hij hen zo wel leert, wat Paulus later zegt, om vergenoegd te zijn, tevreden te zijn, om van dag tot dag uit Gods hand te leven. Op welke manier God dat doet, dat is secundair. Ach, de Heer heeft zoveel bijzondere wegen om zijn kinderen en zijn knechten in het leven te houden. Daar zet hij alles voor in beweging. Het is opvallend dat de Heer Elia op drie manieren in het leven houdt. Door de dienst der raven. Dan zet hij dus eigenlijk de dierenwereld in beweging. En door de dienst van mensen, van zijn kinderen, daar die weduwe in Sarfat en straks in de woestijn, daar schakelt God een engel in, zelfs de engelenwereld. Kijk, zo wordt de profeet door het woord van God geleid, te midden van nood en gevaar. Zo wordt hij dan in die heilige wisselwerking ook door het gebed bekwaamd. Derde. Ja, dat is natuurlijk onmogelijk, broeders, om de schijnwerper op Elia te richten en niet over het gebed te spreken. Ik denk dat we daar de diepste grond van zijn ambtelijke dienst raken. Een man van het gebed, dat kan toch ook niet anders? Waar zou hij in zijn gigantische strijd en in zijn aanvechting anders de kracht vandaan gehaald moeten hebben dan bij God vandaan? Hoe zou deze man staande hebben kunnen blijven als die bronader verstopt was geweest? En het is niet toevallig dat Jacobus juist daar de nadruk op legt, wanneer hij Elia ons ten voorbeeld stelt. In zijn vermaning tot volharding en tot gebed. Hij had natuurlijk ook wel andere feiten uit het leven van Elia kunnen noemen. En misschien zouden wij zeggen wel een beetje imponerender, een beetje afsprekender. Een beetje waar, dingen waarin Elia een beetje meer ja, als mens in naar voren komt, wat ons vlees behaagt. Wij kunnen niet te groot denken van de kracht van het gebed, maar laat ons dan wel bedenken wat het gebed is en wat het betekent. Mag ik het vandaag zo tot elkaar zeggen? Bidden, dacht ik, is worstelen met God om God. Dat is bidden. Tegen alles in. Tegen het volk in, tegen de omstandigheden in en ook tegen jezelf in. Worstelen met God om de eer van zijn naam en van zijn dienst. En als we die maatstaf van het gebed hanteren, ik denk dat wij dan toch maar die beschaamd moeten zijn. Wij bidden en natuurlijk bidden we. Zo zeggen we dat, zal wel zeker waar zijn. Waar bidden wij al niet? We bidden op de kansel en we bidden op de catechisatie en we bidden in de vergaderingen en aan de ziekbedden, op sterfbedden. En bij huwelijken en bij begrafenissen. En desondanks dan toch een vraag die ik maar wil stellen vanmorgen. Kennen wij die intimiteit en kennen wij de kracht en de worsteling en de zegen van het gebed en de volharding van het gebed. Maar dan ook de rust en de troost onder het kruis. Gevouwen handen zijn sterk. Hoe zou deze man ooit zijn taak hebben kunnen volbrengen en het aangedurfd hebben om, laat ik maar zeggen, Agab onder ogen te komen, totaal alleen te midden van al zijn vijanden daar te staan op de Karmel, totaal alleen, wanneer hij niet gesterkt, wanneer hij niet bekwaamd was door het gebed zelf. En dan wel te verstaan, niet een bidden waarin wij centraal staan, niet een bidden waarin wij van alles en nog wat etaleren. Sommige gebeden, laat het maar eerlijk zeggen, het zijn van die schijnvrome etalages waar mensen zich aan vergapen. Over dingen als het ware te koop aangeboden worden. Maar een bidden waarin de grote voorbeder ons wil voorgaan om de heiliging van Gods naam. Dat het bekend zal worden dat de Heere God is. Nou, dat zijn meestal hele korte gebeden. Als wij de gebeden van Elia lezen en van vele heiligen in de schrift, dan valt het mij toch altijd op hoe kort die gebeden zijn. Kan toch eigenlijk ook niet anders. Ademtochten van de ziel, die zijn niet zo lang uitgerekt. Die stijgen uit het hart omhoog tot God. Zelfs in zijn diepe moedeloosheid, dan spreekt hij maar weinige woorden. Dat is toch leerzaam. Elia die houdt geen toespraken tot God, maar hij bidt. Eenzaam en ootmoedig, pleitend, wel overwogen. Wel overwogen, niet klakkeloos. En indringend en volhardend. En zal God daar geen antwoord op geven. Een gebed dat ademt in de intieme sfeer van de tere omgang met God. En daar hoeven we niet zoveel te zeggen. Dat was in je huwelijk toch ook zo. Ik weet niet hoe het bij u is, maar ik loop niet de hele dag tegen mevrouw te praten. Zonder woorden verstaan we elkaar ook wel. Hoe langer mensen met elkaar omgaan en het hart voor elkaar geopend is, hoe minder woorden je nodig hebt om elkaars hart te kennen. Geldt dat dan niet van de omgang met God? Dat vraagt niet om holle woorden en om bombasterij, maar wel om een intensief volhardend contact met God, om die stille maar toch geladen eenzaamheid waarin de heilgeheimen worden getoond. En weet u, wij staan vaak, broeders, bij het openbare gebedsaltaar, dat zal waar zijn. Maar het openbare gebedsaltaar op de Karmel kan alleen hersteld worden als het persoonlijke gebedsaltaar de voortdurende asielplaats is waar wij bij God schuiling zoeken. Een mens vol gebed, die kan veel verduren. U weet, dan zijn de gebeden der heiligen zeer wezenlijk voor de loop der geschiedenis en voor het welzijn van kerk en wereld. Ik ga even met u naar het eind van de Bijbel, Openbaring 11. U leest daar van de twee getuigen des Heren die 1260 dagen, 3,5 jaar, moeten profiteren en die macht hebben om de hemel te sluiten. In herinnering aan Elia. Nou, ik ga met u niet dat apocalyptisch visioen verklaren, dat is nou ook niet aan de orde. Maar het is wel duidelijk wie die twee getuigen dan ook mogen zijn. Henoch, Elia, Mozes, Elia, ik weet het niet. Maar in ieder geval dat de gebeden der heiligen van invloed zijn op de ontwikkeling van de gebeurtenissen. En dat daarin de geest en de kracht van Elia, dat is toch niet anders dan de geest en de kracht van de profetie en van het gebed, werkzaam zijn tot in het laatste oordeel toe. Dan zullen we ons daarin laten gezeggen. Broeders, ik neem aan dat wij er hard aan trekken. Ik hoorde kort geleden zijn dominee bij een bevestiging van een collega zeggen, tegenwoordig, helaas moet je zeggen, predikanten komen vaak verfomfaaid uit hun dienst. Het is waar. Hoe komt dat eigenlijk? Ja, we trekken er hard aan en we studeren als het goed is. En we preken als het goed is en we vergaderen en we confereren. Wat hebben wij al niet tot onze beschikking? We zijn georganiseerd als in de wereld. En we hebben bonden en deputaatschappen, ik weet niet hoe dat allemaal heet. We hebben catechiseren, bijbelgesprekskringen tegenwoordig. Ook nog wel gebedskringen, ingeroosterd voor een jaar vooruit. DV. Maar in onze succesagenda opgeschreven. Maar ik bedoel het ook helemaal niet als een terechtwijzing. Als ik dat zeg, Elia bad. Maar alleen maar ook naar mezelf toe. Als, ja, een aanmoediging, een bemoediging om die bron van kracht en troost telkens aan te boren. Vergader maar eens wat minder. Sla er maar eens een over. Gaat toch wel door. En bid maar een keer meer, dacht ik. Paulus die zegt niet voor niks, die twee dingen bij elkaar, wees geduldig in de verdrukking en volhard in het gebed. Ik had een week of twee, drie geleden een trouwstelletje en die bruid zei, ik heb een tekst, wilt u me daarmee trouwen? Ik zeg, kind, als dat kan, dan moet je ook mee uitkijken. Ja, toch. Maar toen zei ze, ik wou dat u graag me trouwde met Romeinen 12, 12. Wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Ja, dat is prachtig. Ik zeg, verwacht jij zoveel verdrukking? Ja, dat wist ze niet. Ik zeg, volhard jij dan in het gebed? Ja, maar het was wel een mooie tekst. Nou, ik heb het maar gedaan. Nou, weet u waar u die volharding bij Elia ziet? Na Gods overwinning op de Karmel. Die zegt eigenlijk toch overbodig dan. Want God heeft toch gesproken in dat godsoordeel. Dan ziet u Elia in een doorlopende worsteling om de zegen Gods te ontvangen. God had het hem beloofd. Ik zal regen geven op daar. Hij had het notabene tegen Agab gezegd. Ga maar. Dat is overvloedig geluid van overvloedige regen. Dat geluid is er. En toch blijft de hemel dicht. En er verandert eigenlijk niks. Maar dan ziet u de kracht van het geloof. Niet alleen, het doet strijden, maar ook volhardend bidden, totdat de hemel van wolken en wind zwart wordt. Ik las ergens, een waar gebed houdt niet op tot de verhoring komt. Een waar gebed duurt tot de verhoring op welke wijze God ook antwoord geeft. Het kan ook zijn op de wijze waarop hij Paulus heeft geantwoord aangaande zijn doorn in het vlees. God kan op velerlei wijze antwoord geven door vuur, door water. Hij kan ook zeggen, mijn genade is u genoeg. Kijk, dat bewaart de mens en de dienaar in de beproeving. Wat zijn er in het leven van deze man van God al niet in beproevingen geweest, broeders? Zijn hele leven was er vol zijn. Het kan ook niet anders. Dat is toch Gods weg, dat is toch de weg van Christus. Het kan niet zijn dat er in onze dienst geen beproevingen zijn. Maar er is nog wel verschil. Hoe meer het werk van God in ons leven en ambt openbaar wordt, des te meer beproeving zal er zijn. Omgekeerd denk ik ook. Des te meer zal de boze zijn aanvallen daarop richten. Hoe meer de geest Gods door onze profetische arbeid heen twist met de mens, met de wereld. Waar die wereld en hoe die wereld zich ook laat gelden, buiten of binnen de kerk. Daar is de strijd niet te ontgaan. En dan zijn er inderdaad tijden van geloofskracht, waarin we ons mogen aangoeden tot de strijd in de mogendheid van onze zender. Tijden, denk ik, hoop ik, waarin we verblijd mogen zijn om in zelfverloochening de voetstappen van onze meester te drukken. En waarin we ook enthousiast, en dan in de Griekse in de diepe betekenis, in de oorspronkelijke zin van het woord, enthousiast, kunnen zijn om in het ambt te dienen en het woord te verkondigen, ons leven aan hem te wijden. Waarin wij ons opmaken om te bouwen, maar er komen ook andere tijden. Ik denk dat vele jonge collega's daar misschien ook al weet van hebben, zeker wanneer het winterwerk straks weer begint. En niet alleen dan. Tijden waarin de twijfel knaagt aan onze ziel, waarin wij het allemaal niet zien zitten. Waarin we ons werk als vruchteloos ervaren, waarin een diepe moedeloosheid ons bevangt. In wat voor tijd leven wij? Is het terecht als een oud, ja, ik zo langzamerhand, ga je het ook zelf zeggen, gezien mijn leeftijd, als een oudune van het woord zegt, ja, ik ben toch blij dat mijn dienst er bij kans op zit. Heeft de kerk nog toekomst? Wij praten over polarisatie, afkalven, godsverduistering, waarin twijfel, aanvechting ons in het donker zet, het gaat ons niet voorbij. Wat is er niet een geestelijke en deswege ook kerkelijke ontreddering, die velen doet afgeleiden en vervreemden van God en zijn woord? Hoe zullen wij staande blijven? Waar vinden wij ons houvast? Wat ligt de uitzichtloosheid op de loer? Het is toch maar één stap, mijn lieve vrienden, van verrukking tot verdrukking. En dan zo aangrijpend dat alle moed ons vaak ontnomen wordt. Het is actueel, maar het is niet nieuw. In Elia's tijd was de situatie uitzichtloos. Dezelfde diagnose kunnen we stellen ten aanzien van toen en nu. Dezelfde afval en corruptie, hetzelfde verwordingsproces dat roept om het oordeel. Zij hebben uw verbond verlaten. Daarmee is nou de diagnose gesteld. En te midden van dat alles heeft Elia toch zijn dienst vervuld. In profetische kracht, manhaftig en sterk in God. In velerlei beproevingen is hij sterk gebleven, niet teruggedeinsd. Alles scheen hem tegen te zijn. Wat heeft hij in geduld en volharding moeten opbrengen om op God te wachten in de volstrekte eenzaamheid aan de Krit? Die raven moesten dan toch maar twee keer per dag komen. Weggezonden naar Zarfat. Je leest het, waar het meel in de kruik en de olie in de fles niet minder werden, maar ook niet meer. Kruikje is nooit vol geworden. Uitgeschakeld uit zijn dienst en tot werkloosheid gedoemd, schijnt het zo. Dat is een zware les, broeders. Ik denk die wij bij het ouder worden meer en meer moeten leren. Wij krijgen allemaal onze beurt om te leren wat het betekent uitgeschakeld te worden maanden, jaren misschien, door ziekte of voorgoed. Anderen die onze plaats innemen. Het is alsof het woestijnleven zich over ons leven legt, wanneer God ons apart neemt. Een tijd van loutering, van voorbereiding. Een goede tijd, als God het geeft. Een tijd van voorbereiding in de woestijn. Om ons gereed te maken voor de afreis, die als voor Elia een hemelgang mogen zijn. Een zware les. Het is hem niet gemakkelijk gevallen om in de woestijn rond te dolen. Maar door Gods genade, gelouterd daar, om straks de Karmel te beklimmen en de zegepraal van het geloof te behalen. Ja, niemand minder dan deze man die in die toestand van moedeloosheid en neerslachtigheid terechtkomt en die zegt, en nou is het genoeg. Is het dan toch een fiasco, Godzaak? Ik ben niet beter dan mijn vaderen, mijn levenswerk mislukt, mijn ontbering onnodig geweest, ik kan het niet meer aan. Dat is ook niet zo'n vreemde uitdrukking, hè? Ik kan het bijkans niet meer aan. En dan is er maar één woord van Isabel, één woord van de duivel voor nodig om Elia op de vlucht te jagen. Zwaar aangevochten, uitgeblust en uitgemergeld. Waarom toch? Ja, waarom? Dat mogen we inderdaad wel vragen, broeders. Elia is geen geval op zichzelf. Wat heeft God ermee voor om deze held door zulke depressie te laten overvallen? Waarom moet hij daar doorheen? Gisteren stond hij onversaagd op de Karmel. Liep hij overwinnend voor Achab uit naar Jezreel. En vandaag ligt hij als een vluchteling die er geen zin meer in heeft. Daaronder die jeneverstruik. Waarom rangeert God hem uit en stuurt hem de woestijn in? Mag ik het zeggen, wat ik denk? Ik denk dat God dat doet om alle geestelijke hoogmoed bij de wortel af te snijden. En om zijn dienaren klein en afhankelijk te houden. Opdat wij ons niet zouden verheffen. En met de zegen op onze arbeid in zichzelf zouden eindigen. Dat gevaar is toch levensgroot. Dat gebruikt God ons niet, dat kan ook niet. Paulus heeft het moeten leren en wij ook. Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Nuttig hoe de weg is in ons persoonlijk leven, in ons gezinsleven, in onze familie, in het leven van onze kinderen. Pijnlijk. Als God een doorn in je vlees geeft. Opdat wij ook ambtelijk van genade zouden leven en leren dat het toch niet onze zaak is, maar Gods zaak. Ik denk dat de verdrukking in het leven van Gods kinderen en knechten ja, toch altijd een ambtelijke spits heeft. Opdat ze, wat Paulus zegt, in hun verdrukking vertroost, zouden kunnen vertroosten degene die in allerlei verdrukkingen zijn. Door de verdrukking waarmee zij zelf door God vertroost zijn. Die wegen van tegenspoed en kruis, die zijn onontbeerlijk voor het Bijbels pastoraat. In de beproeving en de kastijding gelouterd, maar dan toch ook bewaard, door God in de woestijn geleerd. Een harde leerschool waarvan de mens niets overblijft, maar wel de plaats waar God wonderen verricht en moed geeft. Daar zoekt God Elia op zijn schreeuw uit de diepte. Hij denkt alleen te zijn, hij wil dat eigenlijk ook zijn. Alles lijkt hem te vergeefs, maar dan gaat de hemel open. Dan is daar een engel die hem bewaakt en verzorgt. Elia wil het opgeven, maar naar Gods bedoeling is zijn werk niet af. Juist nu niet. Gods raad uit te dienen. Jawel, maar dan zorgt God er ook voor, broeders, dat Elia dat kan. Zoals in Gethsemane een engel uit de hemel komt om Christus te versterken tot de volmaking van zijn hemelse opdracht. Zo ook en juist daarom bij Elia en toch niet alleen bij Elia. In tijden van aanvechting opent God de hemel om te bemoedigen en op te richten. En God vergeet zijn vertwijfelde kinderen in de woestijn niet. Hij laat ze in hun troosteloosheid niet omkomen. Hij gort ze aan met kracht, opdat ze de loopbaan zullen volbrengen, ziende op de meerdere Elia, de voleinder van het geloof. Geldt ons dat? De dienaren van het woord, de ambtsdragers, wat kunnen wij vaak somber neerslachtig zijn. Elia napratend, wij zeggen het Paulus niet elke dag na, denk ik, en daarom vertragen wij niet en wij hebben altijd goede moed. Wat kan de moedeloosheid ons vaak bespringen, wat haalt het uit? De Elia's vlucht uit het ambt. Weet u wat het wonder is? Dat God niet doet wat Elia onder de jeneverboom vraagt. Maar dat hij dan nog van de dienst van Elia gebruik wil maken en dat God hem daartoe roept, ziet u hem gaan, wonderlijk gesterkt. Onderneemt hij die mars van 40 dagen en nachten tot hij bij de Horeb komt. Die dagen had hij helemaal niet nodig. Want hij lag daar ergens een dagreis voorbij Berzeba. Nou, ga dan maar lopen naar de Horeb, maar daar doe je geen 40 dagen en nacht over. Al loop je nog zo langzaam. Wat kan dat anders betekenen dat God hem in die woestijn gehouden heeft? En daar heeft laten ronddolen. Op de kracht van die ontvangen spijs, zoals Israël 40 jaar in de woestijn onderhouden is, zoals Mozes 40 dagen op de Sinaï verbleven is. Waarom? Dat Elia daar zal leren dat God niet verandert, maar dezelfde blijft. Waar hij God dieper, inniger mag leren kennen. Dat getal 40, dat merkwaardige getal in de Bijbel. Het symbolische getal van de tijd van de voorbereiding. Zoals Mozes 40 jaar in Midian was om in zachtmoedigheid geoefend te worden, Christus 40 dagen in de woestijn om zich voor te bereiden op zijn ambtelijke dienst. Zo doorloopt Elia inderdaad de oefenschool om opnieuw tot de dienst Gods gerecruiteerd te worden. Zijn kracht vernieuwd. En om opnieuw zijn lastbrief uit Gods hand te ontvangen. Daar, bij de Horeb. Op de plaats van Gods verbondsluiting. Daar mag Elia zijn hart voor de Heere uitstorten. Daar mag hij zijn benauwenis uitklagen. En als antwoord Gods stille en versterkende vertroosting ontvangen. Waar Mozes eens zijn troost ontvangen heeft in de openbaring Gods. Toen hij een glimp van de heerlijkheid Gods mocht aanschouwen, daar mag ook Elia onderwezen en vertroost worden. Als God hem zijn manier van werken toont. Dat is ook een les die wij moeten leren. Want dan blijkt het heel anders te gaan, broeder, dan Elia dacht en wij ook vaak denken. Dan Elia dacht dat het moest gaan, want God is niet in het natuurgeweld van die storm die de rotsen klieft. Hij is niet in de aardbeving die de bodem scheurt of in het vuur dat verterend rondslaat, maar God is in de rust, in de stilte. Dat is toch een machtig en troostrijk onderwijs, ook voor ons. Ik kan Elia goed begrijpen als hij klaagt over het diepe verval van zijn volk en dan zeggen we, waarom grijpt God niet in? Ziet er vandaag in de dag niet beter uit. Maar dat alles, hoezeer belaagd, eenzaam ons gevoelend, het betekent niet dat Gods werken verijdeld wordt. Zijn macht is niet gebroken. Alleen de Heere werkt heel anders. Niet in die ontzettende verschijnselen die Elia meemaakt, maar zijn diepste wezen onthult hij in de ademloze stilte. Het is als de fluisterstem van de liefde na de dreunende woorden van het gericht. God is wel de God van het gericht. Dat blijkt ook wel. Dat is ook gebleken in het leven van Elia, van zijn ambt, dat zal eenmaal blijken. Zijn oordeel slaat de mens neer. Maar dat verbreekt een mens niet. Het zuizen van de stilte, van de onoverwinnelijke genade, daar is het toch om begonnen, dat verbrijzelt het hart tot verootmoediging en wint het in. Dat moet Elia goed verstaan. In zijn ijver voor God. Dat het niet in Jehu's ijver zal zijn. Storm, aardbeving en vuur. Ze zijn er wel. En ze zijn dienstbaar aan de openbaring Gods. Maar ze zijn niet de bijzondere openbaring zelf. God gaat erin voorbij. Maar hij is er niet in. Ze worden als het ware als herauten vooruitgestuurd om de heiligheid Gods en de majesteit Gods te onthullen. Maar God openbaart zichzelf vanuit zijn wezen in de stilte van de rust, in de vrede, in de ademtocht van de genade. Kijk, dat moet Johannes de Doper straks verstaan, de tweede Elias die in de gevangenis zit. Die ook in de twijfel raakt over het werk van Christus. En wij moeten dat ook goed verstaan. Het zuizen van de genade kan levend maken en overwinnen. De wet met haar vloek en oordeel kan alleen maar doden. En die wet is onmisbaar. Maar dan, om in de ontdekking aan de zonde en de verlorenheid het evangelie te dienen. Verstaan wij dat? Hoe zullen wij voor God ijveren, als ons eigen hart niet gebroken is door de kracht der wet, opdat wij goden leven en zo dienen zouden in de stille kracht van de genade die in Christus Jezus is. Kijk, zo wil God zijn dienaar ontmoeten in vrede en zijn kracht vernieuwen. En dan blijkt er helemaal geen sprake te zijn van mislukking, van zijn levenstaak in tegendeel. Bemoedigd, versterkt, onderwezen. Zo mag hij doorgaan. Dan staat God voor zijn werk in en dan wordt de strijd bekroond. Nog twee dingen. Er komt voor Elia een einde aan zijn aardse loopbaan. Hij gaat op een gegeven moment zijn laatste reis maken. Een reis vol van wonderlijke gebeurtenissen, vol gespannen verwachting. Ziet u ze samen gaan? Elia en zijn geestelijke zoon en leerling Elisa. De man die straks de profetenmantel erft, Ze maken een wonderlijke tocht. Ze gaan langs de monumenten van Gods trouw en bewaring. De tekenen van de verkiezende liefde en verlossende daden. De 12 stenen in Gilgal, Bethel, Jericho. Ze gaan droogvoets door de Jordaan. Waar herinnert ons dat aan? De daden Gods der verlossing worden herdacht als een belofte voor de toekomst. Is dat niet een zegen om op die manier af te reizen? De wetenschap dat alle moeite en arbeid niet ijdel is geweest. In de wetenschap dat Gods werk doorgaat en voleindigd wordt. Ja, dan mag je de staf ook eenmaal uit handen leggen. De goede strijd gestreden en de loop geëindigd. Dan mag, zoals Paulus, de fakkel overdragen aan Timotheus. Het overgegeven worden om dan zelf de kroon der rechtvaardigheid te ontvangen. Elia's plaats en taak overgenomen door Elisa, die onder de geestelijke kinderen van Elia de bijzondere plaats inneemt. Hij ontvangt het erfdeel van de eerstgeborene, de tweedelen. Zo gaan ze verder, al sprekend over het werk Gods waarin ze samen zijn verbonden en waarin ze van elkaar scheiden. Afscheidsgesprekken die ze voeren. Vol troost en bemoediging herinnerend aan de laatste woorden van Christus met zijn jongeren op weg naar de Olijfberg. En zo wordt hij aan zijn levensstrijd ontheven, in de meest letterlijke zin, gekroond op een bijzondere wijze, in overeenstemming met zijn bijzonder optreden en met zijn positie, een uitzonderlijk gebeuren, ten hemel opgenomen. Het is alsof de hemelse heerlijkheid een moment zichtbaar wordt in de barre realiteit van deze aarde, waarin het leven en de dienst van Elia worden bekroond. Zo haalt God zijn kinderen thuis en zijn dienaren thuis. In overeenstemming met hun taak en roeping na volbrachte strijd, niet op die uitzonderlijke manier van Elia. Ik moet vaak, en ik heb ook in deze tijd bij de voorbereiding hiervan vaak gedacht aan dat wonderlijke sterven. U hebt dat wel eens gehoord, denk ik, van dominee van Herwaarde in Opheusden, 1855. Die de wens had om met de Elia's wagen ten hemel te gaan. En God heeft zijn wens vervuld, vanaf de kansel, vanaf zijn aardse dienst overgezet in de hemelse dienst voor de troon van het Lam. Gekroond om als vrucht van Christus hemelvaart eenmaal tot hem opgenomen te worden in de wolken, de Heere tegemoet. En dan de dienst volmaakt voor te zetten in zijn tempel. Nou, die bekroning, dat vooruitzicht, dat mag ons dan bemoedigen. Gegarandeerd. In de naam van Elia waarin zijn dienst getekend is. Mag ik daarmee besluiten? Eliahu. Mijn God is de Heere. Die naam is een teken. Teken van zijn bijzondere plaats, van zijn leven, van zijn arbeid, geloof en ijver voor de Heere. Zijn naam is zijn programma. Dat hij door de geest Gods en in de kracht des Heeren heeft volvoerd dwars tegen alle omstandigheden in. Maar dan ook een teken van zijn strijd en vreemdelingschap. Van zijn alleen staan tegenover een schijnbare overmacht van heidendom en afval. En dan ook een aanklacht tegen zijn tijdgenoten. Dat gaat toch altijd samen, broeders? Wiens leven en arbeid getekend is en gedragen door de naam Gods, krijgt de massa tegen. En niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. De godsdienstige massa. Dan is Elia een eenzame figuur. Hoe dichter de mens bij God leeft, hoe eenzamer hij ook is in deze wereld. Verstaan wij dat, die pijnlijke eenzaamheid? Ook vandaag, in onze tijd die zoveel weggeeft van die tijd van Elia. Dat drukkende gevoel vaak om alleen te staan. Ook al vergist Elia zich. Ook al gaat God zijn klacht corrigeren. Maar dan toch niet minder smartelijk vanwege het verlammende besef dat alle arbeid tot vruchteloos gedoemd schijnt te zijn. Het mogen dan zo zijn. Maar daar is die wonderlijke naam die hij draagt, Elia. Het teken van Gods zegepraal. In het leven van Elia, in zijn strijd en bekroning wordt ons duidelijk en mogen wij weten dat onze arbeid niet ijdel is. Ga zomaar aan de slag. Het slot, het is geen wonder dat met deze man, met Elia de toekomstverwachting van Israël verbonden is. En dat zijn naam in het Nieuwe Testament meer wordt aangehaald dan van welke andere profeet ook. Hij is de vader der profetie, zoals ik zei. Wiens werk door God in stand gehouden wordt en voortgezet. Niet alleen in het optreden van Elisa, maar ook in heel de profetie. Welks tijdperk met hem is aangebroken. En die de vertolking en de uitwerking is van wat Elia door zijn leven en dienst heeft geopenbaard. Wat in zijn naam getekend is, dat de Heere God is. Kijk, al de profeten na hem hebben ten diepste niet anders gedaan dan bij een in de voortgang van de openbaring diepere en bredere ontvouwing van de raad Gods herhalen wat Elia heeft getuigd. En zo blijft de profetische dienst altijd, ook vandaag, aan Elia verbonden. Wanneer na eeuwen zwijgen, en we hopen daar morgen op door te mogen gaan, in Johannes de Doper de stem van de profetie opnieuw klinkt, dan is naar het woord van Maleachi daarmee de dienst van Elia teruggekeerd om voor Christus de weg te bereiden. Dat is de verheven taak van alle die door God in het profetische ambt zijn gesteld, om in de prediking van het woord God niet meer en niet minder te zijn dan de stem van de roepende in de woestijn om de weg des Heren te bereiden. Om van zichzelf af te wijzen naar het Lam Gods. En om zo de Heere een toegerust volk te bereiden. De dienst van Elia getekend in zijn naam. Die alleen volbracht kan worden in de geest en in de kracht van Elia. Wonderlijk, het is het eerste gebed van Elisa. Helemaal aan het begin van zijn intree in zijn dienst. Waar is Elia, dat vraagt hij niet. Maar waar is de Heere? Waar is de God van Elia? Want in de God van Elia is de vrucht van deze dienst gewaarborgd. Amen. Zullen we met elkaar daarvan zingen? Psalm 68, dacht ik, het 14e vers. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O God, schraag dat vermogen. Psalm 68, vers 14.